ik kan helemaal naar jullie toe rijden. Prachtig.
Geen parkeren.
Ik ken al een aantal van jullie heel goed. Deze gemeente heeft ook een regio-functie. Met profetische bidstonden waar we 's maandags morgens komen. Dus daar ken ik een aantal van jullie van. Mensen uit Commensie, waar ik vroeger geweest ben. Maar ik zal me in ieder geval voorstellen voor diegenen die me niet kennen. Ik ben Hans Oudhoff, ik kom uit Oosterhout. Daar heb ik al 20 jaar gewoond of zo. Dit is mijn lieve vrouw Herma. We hebben 4 kinderen. De jongste is 27. De oudste die is in de 30 ergens. Ik zal maar zeggen in de 30 ergens. Die is voorganger van het Jubilee Oosterhout. En dat doet hij heel goed. Wat heb ik? Ja, mijn zoon. Mijn zoon is net terug van een lange fietsreis. Die wilde naar Beijing fietsen. En die is helemaal tot Iran gekomen. En daar liep het een beetje vast. Maar hij is nog van plan om door te zetten. Dus hij is net terug. 4.500 kilometer gefietst. Op zijn Koga Miata. Minaga. Een paar keer nieuwe banden, nieuwe remmen erop. Prachtig. Nou, ik heb het voorrecht om het woord van God te prediken. Ik ben eigenlijk een kerkplanter, dus een paar jaar geleden, 20 jaar geleden, merkte ik dat dat opstond in mij. Het is een bepaalde gave, het is iets wat op een gegeven moment waar je echt zin in krijgt. En zo hebben we door de genade van God gewoon een aantal gemeentes gestart in Nederland en in België. En dat is een groot voorrecht. Ik moet zeggen, deze gemeente die heeft een enorme... De geest van God is hier. Jullie hebben een enorme eenheid. Het is iets kostbaars wat jullie hebben. Een familie, een eenheid, wat hier is, dat is zeldzaam. Dat is jullie aanbiddingsdienst, dat is gewoon een feest. Dat is een groot genot. Halleluja. Dus dat compliment wil ik jullie geven, want dat heb je niet zomaar. Als je dus met kerken omgaat en kerken plant en zo, dan begin je met mensen die elkaar helemaal niet kennen. En voordat je dan die eenheid krijgt die hier is, dat is wel heel zeldzaam. Ik wil het woord van God openen, Jesaja 60. Ik ga prediken een stukje uit het Oude Testament. Jesaja 6. Halleluja. Als je dat gevonden hebt, zullen we even opstaan. Zullen we de Heilige Geest vragen om ons dit woord van God te openbaren? Halleluja, hij is gekoppeld aan zijn woord. Wij staan als mensen, maar zo klein voor hem. Die grote, machtige God, die wil dit woord aan ons openbaren. Halleluja, ik sta hier net zo goed te luisteren als jullie. Want God die wil bewegen. Zullen we hem prijzen voor alles wat hij is voor jou? Noem hem al die dingen die hij is voor jou. Vader, dank u bent mijn verlosser, u bent mijn redder, u bent mijn geneesheer, u bent mijn bevrijder. Dank u Heer, u bent nabij mij. Dank u, Heere, u bent de liefhebbende God. De God, Heere, die zichzelf uitgestrekt heeft naar mij. U heeft mij gered, Heere. Dank u voor het bloed. Dank u voor het kruis. Dank u voor de opstanding. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw grote kracht in ons, Vader. Dank u voor de gave van de Heilige Geest. Dank u, Heere God, voor elk wonder en elk teken wat we gezien hebben, Heere God. Dat u vandaag hier bent, Heere God. U bent de koning der koningen. U bent de heer der heerscharen. U bent de heer van alle engelen, de miljoenen, miljarden engelen die er zijn. Dank u dat u bij ons bent. Dank u dat u in ons bent. Dank u dat u om ons heen bent, Heere God. Dank u dat u uw woord aan ons geeft vanmorgen, Heere God. Wij openen ons hart voor u. Heilige Geest, wilt u uw woord openbaren aan ons? Wij openen ons hart voor u, Heere. Halleluja. Halleluja. Als u in tongen kan spreken, spreek even in tongen. Abba, rende. Laat de Heilige Geest je verfrissen vanmorgen. Nog meer. Halleluja. Oh, halleluja. Stroomvol van zijn tegenwoordigheid en van zijn kracht. Prijs uw wonderbare naam. Geef nu eer en aanbidding, Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Jesaja 6, vers 1 tot en met 9. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Oh, daar zit hij. Halleluja. En de zomen van zijn gewaad, of van zijn koninklijke mantel vervulde de tempel. Zijn koninklijke gewaad, zijn eer, zijn glorie vulde de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder met 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de ene riep tot de andere: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de lege machten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen, of de scharnieren, en de drempels schudden van de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook, de Shekinah glorie. De tegenwoordigheid van God is rook. En toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik een stem van de Heer en hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons uitgaan? En toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. En toen zei de Heer: Ga en zeg dit, en zeg tegen dit volk. Ik kan nog een tekst lezen uit Lucas 24, vers 32. Lucas 24, vers 32. Dit gaat over de Emmausgangers. Dat was het punt dat Jezus opgestaan was uit de doden en niemand wist het nog. Ze hadden alleen ontdekt dat zijn graf leeg was. En ineens liepen daar 2 mannen, die liepen terug naar huis, naar Emmaus. En daar verscheen ineens, dan kwam een vreemdeling kwam bij hun wandelen. En ze spraken over wat er gebeurd was en ze waren daar diep van onder indruk, de kruisiging en al die dingen. En ze hadden zo'n hoop gehad dat hij de Messias was die het volk, die het land Israël, het koninkrijk van Israël weer zou vernieuwen. En ze stonden versteld van hem dat hij niet wist wat daar allemaal gebeurd was. Maar ze kwamen erachter dat dat eigenlijk Jezus was. En hij ging verklaren vanuit Mozes, helemaal door de Bijbel heen, dat daar de profeten over hem gesproken hadden. En al lang al aangekondigd hadden dat hij zou zijn. En toen ze bij hem thuis kwamen, toen wilde hij doorlopen. Toen zei ze: Nee, blijf overnachten bij ons. En toen ze gingen eten, toen brak hij het brood en toen gingen hun ogen open. En toen keken ze terug, toen dachten ze ineens van: Wauw, toen we daar liepen en hij sprak tot ons en hij deed het woord van God open. Dan krijg je dus deze tekst. En ze zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Dat is iets wat ik heel graag doe als ik de Bijbel open, dan weet ik, dit is het woord, dit is het levende woord van God. Dit gaat mijn leven vandaag veranderen. Dit woord, wat we vanmorgen voor ons nemen, wat we tot ons nemen, dat is God verpakt in begrippen en ideeën, wat bij ons pen op papier of misschien op je retina-scherm of zoiets, ik weet niet wat voor scherm of je hebt op je smartphone. Maar daarin, in die informatie, daar zit God. En door dat woord kwam God tot mij. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika. Ik ben een immigrantenkind geweest. Mijn ouders die immigreerden naar Zuid-Afrika in 1958. En Port Elizabeth kwamen we terecht. En in 1967 heb ik Jezus Christus daar aangenomen als mijn verlosser en als mijn redder. En dat gebeurde heel bijzonder. Ik was op school. En een jongensschool was dat. En er was één jongen en die had iets heel bijzonders. Nou, als jongen gewoon opgroeiende in Zuid-Afrika en gewoon van geboorte. Dat is iets wat we allemaal kennen natuurlijk. Er zit iets in jou, er zit iets in jouw hart. En dat is het kwade zit gewoon. Het kwade wordt in jou geboren. Het verlangen naar het kwade. De geest van de wereld, de geest van ongehoorzaamheid. En als jonge jongen haalde ik rottigheid uit en kreeg daar best wel de schuld van, zoals dat hoort natuurlijk. En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat er iets in mij zat wat het kwade wilde, wat het kwade navolgde. En dat was een verlangen, een neiging, een iets wat zich uitstrekte naar het kwade, naar haat, naar het kwade. En ik zag deze jongen op school en het is net alsof hij iets heel anders had. En die jongen die had vrede en die had een blijdschap in hem en die had een licht wat uit hem scheen. En dat irriteerde mij. Ik denk, waarom heeft hij dat en ik niet? En die andere jongens op school ook, hij kreeg best wel veel aandacht van al die mensen, van al die jongens op school. We waren 15, moet je nagaan, jongens van 15. Hoe je denkt als je 15 bent. En prijs God dat als je 15 bent, dan kan je grote besluiten maken van je leven. En deze jongen, we stelden de vraag aan hem, waarom ben jij zo? En hij zei, ik ken Jezus Christus. Ik heb Jezus Christus als mijn verlosser en als mijn redder. Hij woont in mij. Ik ben een kind van God. En dat klonk allemaal zo buitenaards, zo raar. En we maakten allemaal mopjes over hem. We noemden hem Abi. Dat is een afkorting van Abraham. Hij heette eigenlijk Ivor. Maar hij kreeg een scheldnaampje, Abi. En wij staken de draak met hem en dat soort dingen allemaal. Maar ergens, hij bleef rustig en hij bleef het woord van God spreken tot ons. Man, en dat sneed in ons hart. Want dat woord van God, dat heeft een kracht op zich. En dat kwam uit zijn mond. En hij vertelde over God, hij vertelde over Jezus. En hij vertelde dat Jezus ons ook lief had. En dat hij ons leven wilde geven. En hij had zo'n klein Nieuw Testamentje in zijn zak. Hè. Het is een land van Engels oorsprong. Dus je had allemaal blazers en uniformpjes aan als je naar school ging daar. En dan had hij in de binnenzak had hij zo'n klein Nieuw Testamentje. En dan las hij voor. En sommige mensen werden helemaal wild ervan. Maar in mij groeide een enorm verlangen. Dat ik denk van, wat heeft die jongen? En op een gegeven moment, al vragende, deed hij zijn koffer. Hè. Hier hebben ze allemaal kiplingtassen en zo, maar daar heb je dan allemaal koffers. Dan loop je dus met je boeken in een koffer. Sommigen hadden ook rugzakken. En dat was toen, hè, dat was in de jaren 60. Dus daar stond in, ik ben derde. Dus ik keek ernaar, ik denk, man, dat is diep filosofisch. Ik ben derde. Waar is dat? En hij zei, nou, in mijn leven is het zo, God is eerst, andere mensen zijn tweede en ik ben derde. Ik denk, man, een jongen van 15 jaar, dat is toch wel heel diep, hè? Er moet toch wel iets met hem gebeurd zijn. Dus hij opende, als het ware voor mij, de weg naar God. En hij nodigde me uit naar zijn gemeente. En daar hoorde ik het evangelie. En daar hoorde ik hoe Jezus Christus een weg had gemaakt voor mij. Waar ik af kon komen van dat, van die haat en van die neiging naar dat kwaad, dat kwade hart. Ik ben dat later gaan ontdekken, dat het gewoon het kwade hart heet. En dat het iets is waar we allemaal mee geboren zijn. En dat de enige weg om daar vanaf te komen, en dat is wat deze jongen uitlegde, dat is door Jezus Christus. Jezus heeft ons een dood gegeven waarin we kunnen sterven aan dat oude leven. En waarin we dat nieuwe leven aan kunnen doen. En dat die weg voor mij open stond, dat vond ik zo'n verrassing. Daar in Zuid-Afrika, in een kerkje, een beetje zoals dit. Daar was er een prediker en die vertelde over Jezus, hoe hij naar het kruis ging, waar hij al de zonden van ons allemaal op hem nam. De schuld die wij hadden, de scheiding die tussen God en tussen ons is. Ik weet nu dat dood heet. De Bijbel noemt dat dood in Efeze 2. Zo van, wij waren allemaal dood in onze overtredingen en onze zonden. Wij waren gescheiden, wij waren los van God. En dat herkende ik wel. Ik zocht God wel, maar ik was los van, ik kon hem niet bereiken. En deze jongen die had een sleutel voor mij. En die leidde mij als het ware naar een plaats waar iemand mij kon vertellen hoe om dat, die scheiding weg te halen. Die zonde, die kloof, waardoor je God niet kon bereiken. Nou, het was veel meer dan dat, maar toen had ik genoeg aan dat nieuws. Ik denk, ik wil wat hij heeft. Waarom heb ik niet wat hij heeft? He? Waarom heeft hij het wel en ik niet? En dat irriteerde me gigantisch, maar dat gaf me ook een gigantisch verlangen dat ik het in zijn leven zag. Nou, hij was een jongen van gebed. Hij was 15 jaar oud en had Jezus Christus ontdekt en had een warme groep zoals jullie zijn, had hij om hem heen. En daar zaten mensen en die hielpen hem in zijn ontwikkeling. En hij had een enorm verlangen naar gebed en naar het woord. Dus in de pauzes van school, dan had hij dat bijbeltje, dan zat hij ergens afgeschermd, ging hij zijn bijbel lezen. En dan straalde zijn gezicht. Ik meen het echt. Ik zocht hem wel eens en ik denk van waar is hij? En op een gegeven moment zag ik hem ergens daar zo. Dan ging ik hem opzoeken en dan had hij weer iets uit de bijbel gelezen en dan noemde hij dat. En terwijl hij dat noemde, die tekst die hij dan net gelezen had, dat blies me gewoon weg. Dat ik denk van wauw, dat is zeldzaam. Nou daar in die samenkomst heb ik Jezus Christus aangenomen. Ik heb dat gebed gebeden, ik heb Jezus aangenomen. Ik heb dat werk van dat kruis, wat Jezus deed aan het kruis, die enige weg die Jezus gemaakt heeft voor jou en mij, om bij hem te komen, daar ben ik op ingegaan. Ik ben gaan geloven in de kruising. Ik ben gaan geloven dat de Zoon van God voor mij was gekomen en dat hij voor mij was gestorven aan het kruis. Dat hij mijn schuld betaald had. Je hoeft me niet te vertellen dat ik schuld had en zonde had. Dat hoef je niet uit te leggen, want dat wist ik wel. Dat weet iedereen. Dat ze zonde en schuld hebben. Zo van, ja, vertel me wat anders, weet je wel. Maar hoe kom ik er vanaf? Dat willen ze weten. En dat is wat deze jongen uit kon leggen. En dus ik ben, zoals dat heet, naar voren gegaan. Hè? Dat is een soort spreekwoord in onze kringen. Hè? Dat we naar voren, ik nam Jezus Christus aan. Er was iemand die met mij bad. En ik beleed mijn zonde en ik ben zo blij met bekering. Ja, bekering, halleluja. Dank u, Jezus, voor bekering. Het is een geschenk gegeven aan ons, zegt de Bijbel. Bekering is een groot geschenk wat wij hebben gekregen. Bekering, daar begint alles, daar begint het feest. Bekering is natuurlijk een droevig ding, dat is berouw. Bekering is weten wie je bent en weten dat je het zelf niet kan doen. Weten dat je hulp nodig hebt om God te leren kennen. Hulp nodig hebt om het leven te vinden. Waar jij zit is de dood. Waar jij zit, daar wil je niet zitten. Waar je zit, dat is de ellende. Maar iedereen zit daar, dus ja, dat geeft de burger weer moed. Zij hebben ook problemen, ik heb problemen. Allah, dan kunnen we het nog enigszins dragen. Maar dan loopt er één persoon en dat zijn wij. Weet je, er lopen mensen om je heen die kijken naar je, die denken, wat heb jij? Het irriteert me gewoon wat je hebt. En daarom irriteren ze jou een beetje. Ze stampen een beetje tegen je aan, zo van, waarom heb jij dat? En ik niet. Ze irriteren zich aan die blijdschap en die vrede die je hebt gekregen. En waarom? Altijd lachen. Zo lachwekkend doen ze over jou. Zo van, ja, van die christenen, die leven helemaal. Ja, voor hun is het een waanzinnig, dat kan toch niet? Weet je wel, welke drugs hebben ze of zoiets? Hoe komen ze? Eigenlijk is dat een diep verlangen wat in hun hart zit. Ze willen weten wat jij hebt meegemaakt. Hoe ben jij daar gekomen? En de eerste keer dat je tegen ze zegt, worden ze een beetje wild. Worden ze een beetje dwars. Worden ze een beetje geïrriteerd. Zo van, nou, is het dat nou? Weet je wel. Maar ga daarmee door. Dring daarmee. Ik ben blij dat deze jongen doordrong bij mij. Dat hij gewoon doorging en zei van, ik heb Jezus en hij is ook voor jou. De deur is ook open voor jou. En ik ben gestorven met Christus. Gestorven met Christus, wat is dat? Ik ben een nieuwe schepping. En wat? Een nieuwe schepping. Jezus is in mij komen. Hij is in jou komen wonen, weet je wel? Ik heb de Heilige Geest. De wat? Weet je wel? Dat soort dingen begon hij allemaal uit te leggen. En dat geeft niet als dat vreemd klinkt. Ik bedoel, als je films bekijkt, dan accepteer je ook een heleboel vreemde dingen. Weet je, science fiction films en dat soort dingen allemaal, dan denk je ook van, oké, weet je wel. Maar deze jongen die opende dat voor mij. Die prediker die legde uit dat ik een verbond had. Ik was gekoppeld aan het kwade. Ik had een verbond met het kwade. Ik zat in het kwade omdat ik daar een binding mee had. De geest van de wereld. De geest van zonde en dood. De geest van ongehoorzaamheid. Dat is een geest, dat is een denken, dat is een cultuur, een manier van denken. Waar je aan vast zit. Dat ding zit met ketenen gehaakt in jou. Het is net alsof er haken in je vlees zitten. En die trekt jou naar zonde toe. Je wil van zonde. Ik weet nog dat ik als jongen daar zat. toen ik dit nog allemaal niet wist. Dat ik weer een of ander gek ding uit had gehaald en de politie kwam er weer bij en weet ik veel wat allemaal. En dat ik in mijzelf ging kijken en ik zei tegen mijn vriend, ik zeg, waarom doen wij deze stomme dingen eigenlijk? En die andere die keek me aan, die had ook geen antwoord, die zei ja. En daar zit je dan. Je zit gekoppeld en geketend aan de macht van Satan. Je zit gekoppeld en geketend aan de duivelse macht en je zal hem dienen. Je moet hem dienen. Hij is niet lief, hij is geen gentleman, hij is een manipulator, hij is een intimidator. Hij intimideert jou en hij legt angst en vrees op jou dat jij zal doen wat hij zegt. Dat is Satan. Dat is de mensen die nog Jezus Christus nog niet ontdekten. Die leven daar. En deze jongen die zei van, ik heb Jezus Christus leren kennen. De Bijbel legt uit dat je sterft aan dat oude leven. Je sterft aan dat verbond. Die vergelijkt het met een huwelijk. Een huwelijk, ik ben getrouwd met Herma. Maar stel nou dat ik getrouwd was met een beest. Met een ruwe, gemene, grote persoon, vrouw. Die me de hele dag sloeg. Die me de hele dag het leven zuur maakte. Slecht maakte. En die me dwong. Die altijd rechtvaardig was. Dat is nog het irritante ook van de duivel. Hij is een legalist. Hij is een jurist. Hij is wetmatig. Hij laat jou zondigen. Hij verleidt jou naar zonde. En zo gauw als je gezondigd hebt, dan zegt hij, ai, je hebt gezondigd. Weet je, en dan gaat hij jou veroordelen. Dus je leeft de hele tijd in veroordeling. En dan is het weer verleiding en dan weer veroordeling. En je leeft de hele tijd onder een druk en onder een macht, omdat de duivel eigenlijk jou wil domineren door angst en door veroordeling. Daar is waar de duivel jou wil hebben. Maar deze jongen zei, er was een verlossing, er was een redding, er was een opening, er was een weg om bij God te komen. En dat Jezus eigenlijk, dat ding wat mij vasthield, die ketenen, dat Jezus gekomen is om die ketenen te breken. En dat was goed nieuws, dat was goed nieuws. Toen ik die voorganger hoorde en ik nam Jezus Christus aan, man, toen ging er een deur voor me open. Mijn oude manier van leven, dat lag ineens achter mij. Dat stopte ineens. Het was nog veel mooier dan wat ik zo aan hem kon zien. Toen Jezus Christus in mijn leven kwam, de Bijbel beschrijft het, ik kreeg een nieuw hart. Mijn hele verlangen werd anders. Ik kreeg een verlangen naar heiligheid, naar goedheid, naar gerechtigheid. Er gebeurt een wonder daar. De nieuwe schepping. De Bijbel zegt, zie, nu is alles nieuw. Je bent een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij. Alles is nieuw geworden. Dat gebeurt wanneer je Jezus Christus aanneemt. Dat gebeurt wanneer je tot bekering komt. Je legt je oude leven af. Je zegt, Jezus, kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Ik weet het niet meer. Ik stap van mijn troon af. Ik capituleer. Ik geef mijzelf over. Wil u nu uw ding doen in mijn leven? Wil u nu uw heil en uw redding en uw genade brengen? Datgene wat u zegt dat u wil doen, doe het. Hier ben ik. En dat is een gebroken hart, weet je. God gaat niet voorbij aan een gebroken en een verbrijzelde geest, een verbroken hart. Dat is de manier om tot God te komen, een gebroken hart. Een hart van bekering, een hart van berouw. Een hart van, ik weet het niet, ik kan het niet en het is een pijnhoop. Dat hart, dat zoekt God. Want daar kan God een wonder doen. Als wij het allemaal zo goed weten, dan gaat hij aan ons voorbij. Op een of andere gekke manier. Maar daar dat gebroken hart. En zo kwam ik tot Jezus. En wat er gebeurde die avond, dat was gewoon heel wild. Voor mij, voor mijn hele beleving. Dat was, ik was rein, ik was schoon. Ik had mij schoon. Ik was schoon gewassen, ik was rein. En mijn zonden waren weg. En vrede kwam en blijdschap kwam. Zo waanzinnig. Dat, ik denk, dat kan toch niet? Dit is niet normaal. Dit is niet normaal wat er met mij is gebeurd toen Jezus in mijn leven kwam. En er was nog zoveel meer. Er was nog zoveel meer. Ik was gekoppeld aan de geest van geest en van leven. Ineens ging daar een ding open voor mij. Ik denk, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat God in mijn leven kwam? Het verlangen naar het kwade, het verlangen naar zonde, het verlangen naar ongerechtigheid, naar gekke dingen doen, was voorbij. Ik sprak nog met mijn vrienden daarna en het was net alsof ze in een andere wereld zaten. Ik had een heel ander verlangen. Zij wilde weer een of ander ding uit gaan halen. Ik zei, nee, ik er niet. Wil niet meer meedoen. En dat kwam hier zo van binnen uit. Ik stond er zelf aan te kijken. Ik denk, hè? Nieuw mens. Nieuw mens van binnen. Halleluja. En toen kwam ik een familie tegen, de familie Howard Brown. Dat waren oudsten in die gemeente daar zo. En die familie die hadden een huis van gebed. Een huis van genezing. Die hadden dat al lang al, maar dat was gewoon hun huis. Dus ik kwam daar zo en als jonge jongen, hè, 15 jaar oud, en ze zei, je moet vervuld worden met de Heilige Geest. Vervuld worden met wat? Nou, met de Heilige Geest. En ik had al spreken en tongen gehoord, daar hadden we al gekeken in dat achterkamertje voor de dienst. Dan waren ze daar en we keken elkaar aan, mijn vriend en ik, Barry, we ongeveer dezelfde tijd tot bekering gekomen. En ze spreken Spaans hier, zei hij. Spaans? Ja, ik weet niet of het Spaans is, het lijkt wel iets anders. Kom eens mee, weet je. Dan gingen we naar achter en dan waren ze voor de dienst aan het bidden. En wij luisteren. Ja, het zou best Spaans kunnen zijn. Nee, dit is wat anders. Het lijkt wel Chinees. Hebben ze hier taallessen of zoiets, weet je, in deze kerk? Het is wel heel apart, hoor. Weet je, wat daar allemaal in dat kantoortje gebeurde. Maar toen werd uitgelegd van, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan spreek je een geestelijke taal. De taal van de zoals de Heilige Geest jou geeft te spreken, zo ga jij spreken. Het zijn woorden die van God afkomen en je hoeft geen taalles te doen. Dat is de makkelijkste taalles die je maar kan hebben. Ineens spreek je een andere taal en iedereen spreekt in een andere taal en we verstaan allemaal niet wat we zeggen. Maar er komt af en toe een uitleg en dan snappen we dat God die taal, want de geest geeft jou te spreken, dat God spreekt door die persoon. En dan krijg je een vertaling van die tongentaal of van die klankentaal noemen ze dat nu in de nieuwe vertalingen, klankentaal, heel mooi. Glossolalia is het in het Grieks. Die taal, nou, was ik blij met die taal. Maar voordat dat allemaal gebeurde, was er nog een heel ding. Ik kwam in dat huis daar van de familie Hout Brown. En daar lagen mensen daar in die kamer. Of daar werd gebeden voor mensen daar zo, voor genezing. En er werd een na de ander werd daar genezen. Er gebeurde wonder na wonder gewoon in dat huis. Dat was een gewoon huis, er waren oudsten in die gemeente. En weet je, dat was niet, daar hing geen bordje van dit is een huis van dit of dat. Nee, het was gewoon een normale woning. En daar heb ik een voorbeeld gezien van hoe jouw huis eruit moet zien. Hoe mijn huis eruit moet zien. Mijn huis moet een plaats zijn waar mensen kunnen komen als ze ziek zijn, dat ik voor ze bid en dat daar wonderen en tekenen gebeuren. En dat de geest van God daar is. En dat mensen vervuld kunnen worden met de Heilige Geest en dat de weg naar gebed heel makkelijk is. Dat was in dat huis ook. De koffie was lekker. En ik zag een heleboel gekke dingen daar zo. En in eerste instantie, de sceptische Hollander kwam op in mij. Ik denk, nou, dat kan niet. Genezen? Nee, zal wel niet. Ja, grapjes. Weet je wel. Maar hoe meer ik het zag en hoe vaker ik het zag, hoe meer dat ik zag dat het echt was. En ook zij had haar arm gebroken. Zij was uitgekleed in de badkamer en ze had die twee bordjes hier zo, die twee beenderen die hier zitten. Die had ze allebei doorgebroken. En dat was in gips. En zij zei, ik ben genezen in de naam van Jezus. Nou, wij keken haar aan en je denkt, ja, zet die, zou je nu zeggen hier in Brabant, hè? Ja, zet die. En zij zegt, ik ben genezen in de naam van Jezus, God heeft me aangeraakt, die botten zijn weer genezen. En ze neemt het broodmes en ze snijdt dat gips eraf. En wij allemaal denken dat de arm die zak dadelijk weer zo, weet je, flop. Nee, het was gewoon genezen en ze begon gewoon de huiswerk te doen en er was niks aan de hand. En dat deed ze na 2 of 3 dagen nadat het gezet was, nadat dat gips gedaan was. Normaal, ik weet niet hoe lang je met gips moet lopen, een paar weken, 3 weken of zo. 6 weken. 6 weken, ja. En dan moeten ze nog voorzichtig doen, hè? Ja. Dus wij kijken daarvan op, wij denken, nee, dit is gek. Dit is raar, weet je wel. Maar dat bleef daar gebeuren. Nou, in dat huis werd ik vervuld met de Heilige Geest. Dat is ook een heel lang verhaal. In ieder geval, het was de Pinkste gemeente. Dus hoe Pinkste mensen bidden voor jou om vervuld te worden met de Heilige Geest. Veel spuug in de lucht en veel schreeuwen. En pak het, broeder. En laat los, broeder. En van alles en nog wat aan. Nou, op een gegeven moment wist ik niet meer. Moet ik nou loslaten? Moet ik nou vastpakken? Maar fijn, op een gegeven moment was ik op school en die jongen, die Iver, die had me weer een tekst gegeven. Die zei van, nou, hij zei, zal de vader het niet geven als je erom vraagt? Weet je, een goede vader die geeft geen stenen voor brood. Ik denk, ik ontvang het, ik neem het nu, ik heb het nu. En ineens begon ik op school gewoon in tongen te bidden. En was ik vervuld met de Heilige Geest. Ik weet nog precies de plaats op die school. waar ik vervuld werd met de Heilige Geest. En toen, in de volgende bidstond, was ik al zeker dat ik het al had. Dus ik begon al heel snel in tongen te spreken. Ik denk, voordat ze weer met hun laat los en pak beet en weet ik van wat allemaal beginnen. En spuug. Ik denk, ik heb het alvast. En nou, iedereen blij, oh, halleluja, hij heeft het. De Bijbel die legt uit dat wij een tempel zijn. Dus er zijn tempels geweest in Israël. De eerste tempel, de tweede tempel. Maar in het Nieuwe Testament, toen Jezus stierf aan het kruis, toen ging dat voorhangsel, dat scheurde van boven naar onder. En dat was een beeld dat God de wereld instroomde en dat er een andere tempel zou komen. En dat staat in 1 Korinthe staat dat. Ik heb het hier ergens. Oh nee, ik heb het niet. Waarom heb ik het niet? Oh ja, ik heb het wel. 1 Korinthe 3, vers 16. Weet u dan niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Mens, wat een feest was dat. Toen ik tot bekering kwam, ik had geen benul dat het eigenlijk zo groot was. Weet je wel, waarom of die jongen zo glom? Waarom of die zo'n aanwezigheid had? Wat ik eigenlijk zag was God. Ik zag die koning met zijn gewaad die de tempel vulde. Weet je, wanneer de Heilige Geest in jou komt wonen, dan komt God in jou wonen. Dan komt God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus die invulling van de Heilige Geest, dat was een invulling, daar zoek je naar en dat komt en dat arriveert. En dan, dat toont zich door de gaven van de Geest die ineens door jou beginnen te werken. En als jonge christen, oh, prijs God voor deze mensen met dat huis van snel bidden en actie en doen. Ik heb daar een voorbeeld gezien van hoe je dat moet doen. Het was een pracht. Ik denk, zijn al de christenen zo? Ik heb later ontdekt dat het niet helemaal zo was. Maar zij zijn altijd een lichtend voorbeeld voor mij geweest. En een uitdaging om zo'n huis eigenlijk wel te kopiëren. Dat je zegt van, oké, zo waren zij. Oké, dat doen wij zo. Want zij hadden effect. Zij hadden impact. Zij veranderden de wereld. Zij hebben mijn leven drastisch veranderd. Ze hebben echt iets in mijn leven gebracht en op een gegeven moment aan het einde van onze schoolperiode daar zo, dan zeggen die middelbare school ongeveer, daar waren 7 jongens, hadden Jezus Christus leren kennen van zo'n atheïstische technische school. Wonderen, wonderen. De Heilige Geest komt in jou wonen, God komt in jou wonen. Nou, dat kleed, die mantel van die koning die de tempel vult, dat is natuurlijk een hele lange mantel. En de geschiedenis leert ons dat als een koning iemand anders verslagen had, dan nam hij de mantel van die verslagen koning en dat maakte ze vast weer aan zijn mantel, hè, zijn kleed. Zo, weet je, dat is net zoals Superman, weet je wel, Superman heeft zo'n rood kleed. Hè? Maar koningen, die hebben dat natuurlijk ook, die hebben zo'n gewaad, zo'n mooi, goede stof, hè. Maar dan maakten ze dus de mantel van die verslagen koning, maakten ze daaraan vast. Dus aan de lengte van zijn kleed kon jij zien hoe overwinnend of hij was. Wat een krachtige koning of dat hij was. En als jouw gewaad de hele tempel vult, dan heb je heel veel overwinningen geboekt. Jezus heeft heel veel overwinningen geboekt en hij vult onze tempel. Wij zijn de tempel van God. Ik zou je zeggen, de eerste mantel die daar hangt, zijn mantel, en dan de eerste daarachteraan, in mijn tempel, dat is mijn mantel. Ik heb een website, hansoudhoff.nl, en daar help ik voorgangers om, of startende voorgangers om kerken te starten, en dat formele deel van de ANBI, en weet ik veel wat, statuten, en dat soort formele dingen, rechtspersonen en zo, om dat te regelen voor ze, om ze te helpen om die kerk te starten. Want ik vond dat moeilijk, dus ik help gewoon iedereen die dat wil doen. En er kwamen 2 Chinezen. En die waren zo vers uit China. Tenminste, eentje, die schreef nog van rechts naar links en allemaal stokjes zo. En die kon ook geen Nederlands. En die legde uit wat hun geloofsleer was. En ik ging op hun website kijken. The Church of the Almighty God heette dat. En ik was daar gaan lezen. De eerste zin. We have been conquered by Christ. Ik denk. We have been conquered. Chinezen. Ik denk, my God, we have been conquered by Christ. Wat een idee. Dat staat niet in de Bijbel, maar ik denk, daar is het wel. Weet je wel? Wij zijn van onze troon afgestapt. Wij zijn overwonnen. Wij hebben witte vlag gezwaaid. Wij hebben gezegd, hier ben ik, Heere. Kom in mijn leven. Ik geef mezelf aan u. kom binnen. Ik geef al mijn rechten. Ik geef al mijn voorrechten. Wie ik ben. Ik zat vroeger op de troon. Ik bepaalde wat met mijn leven gebeurde. Mijn toekomst. Mijn denken. Mijn plannen. Alles wat ik heb. Dat leggen wij aan zijn voeten neer. Dat is dat je dat doe je bij iemand aan wie je zelf gewonnen geeft. En deze Chinezen die hebben me geholpen. Prijs God voor deze Chinezen. En die lieten me eigenlijk weer mijn bekering zien. Want volgend jaar ben ik 50 jaar bekeerd. En hoe kan ik hier staan en nog steeds zo enthousiast zijn over mijn bekering? Omdat ik het nog steeds niet kan pakken. Omdat die koning die binnen is gekomen nog steeds zo onvoorstelbaar goed is. Zo heerlijk om in zijn tegenwoordigheid te komen. Mij zoveel geschenken, u en mij, zoveel. Als ik hier ben, dan voel ik gewoon één met jullie. Ik weet dat jullie dit ook kennen. Ik weet dat hier de geest van God gewoon ook die vrijheid heeft om te bewegen. En dat hier machtige dingen gebeuren. Bij ons ook zijn machtige dingen gebeurd. Macht, hoe God bewogen heeft. Autisme genezen. Er is een jongen, jaren geleden is er bij ons van autisme genezen. We zijn nu in Den Bosch bezig met een kerkplant. Met een nieuwe kerk daar aan het starten. Daar zit ook een meisje. En die begint ook helemaal uit autisme. Begint ze helemaal te ontwaken. Wakker te worden. Ze begint te zingen. Ze begint te spreken. Ze kon niet spreken. Ze zat als een doodvogeltje zo in de hoek. Toen wij haar voor het eerst zagen. En we zien de kracht van God gewoon in haar leven komen. We zien haar veranderen. Hoe machtig is God? Hoe wonderbaar is Hij? Dat Hij al deze... Hij is gekomen. Hij zegt, door mijn striemen is uw genezing geworden. Is uw genezing geworden. Een ander ding waar ik super enthousiast over ben, dat is tongentaal. Ik meen het echt. Tongentaal. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 14 dat tongentaal er is om ons te verkwikken en ons op te bouwen. Je hebt al gemerkt van, wacht eens, toen ik tot bekering kwam, toen dacht ik van, oké, we zijn er nou helemaal. Nou, we hebben nog een eindje te gaan. Want ons karakter en we moeten volwassen worden in Christus. Discipelschap moet groeien, moet ontwikkelen. En dat betekent dat we toch een aantal dingen nog moeten confronteren in ons leven. Waar we ons steeds weer moeten buigen voor wie, voor zijn wil. We lezen de Bijbel, we bidden. En God spreekt tegen ons en wil ons veranderen. En als je jezelf daaraan overgeeft... Die mantel, weet je wel, ik ben conquered by Christ. Ik ben overwonnen. En je conformeert, je verandert, je geeft je wil in onderwerping over aan Hem, aan zijn wil. Dan weet je dat je gewoon het goede aan het doen bent. Want zijn wil is zoveel beter dan dat ik het wist. En dat ik kan doen. En als je je dus buigt voor zijn wil, dan verandert Hij je leven. Maar je hebt het wel eens moeilijk. Er zijn wel eens moeilijke tijden in je leven. En christenen overal... Ik, anderen, moeilijke tijden. Dan weet ik geen sterker ding dan gewoon in tongen bidden. Want de Bijbel zegt, je verkwikt, je bouwt jezelf op wanneer je in tongen bidt. Ik weet, als je dan begint te bidden in tongentaal en je begint te juichen en je begint blij te worden, dan doe je dat net als een boer met kiespijn. Dat komt niet lekker spontaan eruit, weet je wel. Als het hier samenkomst is en het is opwekking en ja, dat doen we allemaal lekker mee. Maar wil jij iets doorbreken in jouw leven? Wil jij dus een zwaarmoedigheid? Wil jij dus een depressiviteit of een moeilijke periode in je leven? Wil je dat doorbreken? Dan kunnen we tappen. We kunnen trekken aan die kracht die aanwezig is in de Heilige Geest. En Hij wekt je op en Hij versterkt je van binnen. En dat is het woord van God... Dat is de geest van God. En dan gebruik ik tongentaal. Tongentaal. Dan spreek ik gewoon urenlang in tongen. Paulus zegt, ik spreek meer in tongen dan jullie allemaal. Moet je nagaan, dat leven van Paulus waar hij in gevangenis terecht kwam. Waar hij met zweepslagen geslagen werd. Waar hij gestenigd werd. Waar hij moeilijke tijden... Schipbreuk. mee heeft gemaakt. Waar hij gewoon gedobberd heeft in dat water. Gewoon voor uren en uren. En deze man die stond op en hij ging gewoon weer door. Wat had deze man? Waarom kon hij gewoon doorgaan? Waarom ging hij niet gewoon ellendig in een hoekje zitten te treuren, ja. Als dat bij hem opkwam, dan begon hij gewoon Christus groot te maken. Hij begon zijn woorden te gebruiken. Hij begon gewoon God groot te maken. Tegen elk gevoel in. Hij ging God gewoon groot maken en hij begon in tongen te bidden. En wat er dan gebeurd is, midden in die gevangenis begin je gewoon te zingen. Het is midden in de nacht, het stinkt omdat er geen toiletten zijn en je zit vast in ketenen. En hij en zijn maatje, wie was dat, Barnabas, die begonnen gewoon te zingen daar in die gevangenis. En God die gaf een intelligente aardbeving en het dak zakte niet in dat ze allemaal dood waren. Maar de ketenen waren perfect los en al de gevangenen waren vrij. En de gevangenisbewaarder kwam tot bekering. Zijn hele gezin werd gedoopt en de wonderen van God gebeurden. Er gebeuren wonderen in jouw leven wanneer je dat ding doorbreekt. Wanneer je die depressiviteit, die weerstand die jij en ik meemaken, die negativiteit die op jou en mij afkomt. Er is gereedschap aan ons gegeven. Binnenin ons woont de koning der koningen, de Heer der Heerscharen. En hij is bij machten om je daar uit te tellen. Ik wil je hier vanmorgen mee bemoedigen en versterken. En dat, misschien weet je het al lang al, maar het is gewoon leuk om nog eens een keer te horen. Om er weer in getrokken te worden, weet je wel. We worden daarin weggezogen door de drukte. Ik heb geen tijd, ik heb geen zin, ik heb geen... Doe het wel. Doe het wel. Deze jongen die ik tegenkwam op school, Ivor, die had dat vuur uit hem schijnen terwijl hij niks deed. Hij liep gewoon zoals alle andere studenten, maar je zag iets aan hem. En de mensen in jouw omgeving, weet je, dan moet ik ze allemaal het evangelie vertellen. Ik zou je zeggen, ze zien het en ze voelen het aan je. Ze zien het en ze voelen het aan je. Hij was een jongen van gebed. Hij was in Gods tegenwoordigheid. Hij bad veel. Hij heeft mij geholpen om te leren bidden. Hans, we gaan vasten en bidden dit weekend. We gaan wat? Bidden en vasten dit weekend. De hele nacht gaan we bidden. Huh? Jongen van 15. Maar we gingen God zoeken en God arriveerde en God ontmoette jongens van 15. We werden daar verkwikt en opgebouwd door de kracht van de Heilige Geest. Ik zou je zeggen, dat soort jonge ervaringen die verlaten je nooit meer. Die denken van, oh, moet dat zo? Ik ben blij dat ik bij radicale mensen ben geweest. Gewoon in de eerste weken, dagen van mijn bekering. En dat is een kracht geweest gewoon in mijn leven. En ik wil een uitnodiging doen. Als je hier zit en je denkt van het vlammetje is laag. En je denkt van wacht eens, ik heb geen tijd gegeven aan gebed. En kom, dat doen we allemaal. Er gebeurt allemaal wel eens iets in ons leven dat we er gewoon helemaal geen tijd voor hebben. Maar ik zou heel graag voor je willen bidden en met je willen bidden. Ik zou heel graag dat vuur wel aan willen wakkeren. Dat de Heilige Geest je gewoon aanraakt en je verkwikt en je opbouwt. We zijn hier om elkaar op te bouwen. Ik ben niet een prediker daar ver weg. Ik ben een prediker die gewoon naast je staat. Want net zo goed, jij kan net zo goed hier ook staan prediken. Hè, er is geen verschil in niveau. Maar ik ben hier wel om je te helpen. Ik ben hier wel om naast je te staan. Ik ben hier wel om je verder te brengen. Ik ben hier om dat vuur wat in mij zet, om jou daarmee op te wekken. Als je hier zit en je denkt van, het zit even niet mee. Het is even moeilijk. Het is even lastig. En ik heb gewoon even iemand nodig die voor me bidt. Of je bent ziek. Er is echt een man, ik heb wonderen en tekenen gezien. En dat doen jullie allemaal. Jullie hebben al gebeden voor zieken. Maar misschien is er een zieke waar nog niet voor gebeden is. Dan wil ik heel graag voor je bidden. En ik wil je uitnodigen om gewoon naar voren te komen. Als je hier zit en je denkt van, ja, het is niet zo. Ik heb echt een aanraking van God nodig. Ik geloof dat God je aan wil raken vanmorgen. Zo goed als dat hij mij elke dag aan wil raken. Om op te staan, kom hier naar voren toe. Loop even hier de gang door. En kom hier staan en ik wil heel graag voor je bidden. Ik ben een vreemde, hè? Ik ben nieuw, je kent me niet, maar vertrouw me maar. Halleluja. Halleluja. Prijs uw naam. Dank u Jezus. Prijs uw grote naam.